Goedemorgen, broeders, zusters. Ja, ik kwam vanmorgen binnen. De gemeente die gaat korte reis houden. De locatie is geheim. Nou, ik hoop niet dat het lang geheim blijft, want dan wordt het moeilijk voor ons om het te vinden. Broeders, zusters, ik wil een gedeelte met u behandelen vanmorgen uit Daniël 3. En over een aantal weken ben ik hier weer. En dan hoop ik te spreken over Daniël 6. Ik ga niet het hele hoofdstuk lezen, want er zijn best wel heel veel verzen. Maar het heeft alles te maken met de drie jongelingen, hoe die op een bijzondere wijze het geloof in de God van hun vader, Abraham, Isaac en Jacob, dat ze dat beleden en daar ook aan vasthielden. En dat zegt ons ook iets over deze tijd waarin wij leven. Daniël 3, en Daniël betekent mijn rechter is God. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld waarvan de hoogte 60 el was en zijn breedte 6 el. En hij richtte het op in het dal van Dure in het gewest Babel. En de koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen om na de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En zij stonden voor het beeld van Nebukadnezar, wat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht, men zegt u aan, volken, naties en talen, op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, van de luid, van de citer, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar had opgericht. Dan ga ik met u even wat verder. En dan naar vers 12. Er zijn een aantal versen over. U zijn de Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Zadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren zij niet en het gouden beeld dat u hebt opgericht aanbidden zij niet. Toen beval Nebukadnezar in boede en grimmigheid dat men Zadrach, Mesach en Abednego moest halen. En vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen, is het waar, Zadrach, Mesach en Abednego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn, luid, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten hoort neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed, maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Zadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tegen de koning Nebukadnezar, wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, op uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u opgericht hebt niet zullen aanbidden. Eigenlijk tot zover. Het is voor, denk ik, voor de meesten van ons wel een hele bekende geschiedenis. Als jonge man en als kind, als dit voorgelezen werd in ons gezin, dan vond je dat een machtige geschiedenis. Maar je hebt nooit begrepen wat eigenlijk de diepgaande intentie was van dit verhaal. En als je dan ouder wordt en je mag tot geloof komen in de Heer Jezus en je leest het dan opnieuw, dan dringt het tot je door wat het betekent wat we hier lezen. En ik denk te mogen zeggen vanmorgen, broeder, zuster, Daniël is de sleutel tot het boek Openbaring. In het eerste hoofdstuk zien we de keuze van vier jonge mensen die nog waren in hun tiende leeftijd, die in ballingschap werden gebracht naar het land, naar Babel. En ze maakten een keuze. En keuzes bepalen ons leven voor een groot gedeelte. Ook van de christen. En ze hadden het voornemen om zich niet te verontreinigen met de dingen van de tafel van de koning die vaak aan de afgoderij afkomstig was. Die waren daar, dat was er aan gewijd, dat eten. Er was geen enkele garantie dat ze dat zouden overleven. Daar wil ik ook mee beginnen. God heeft niet ons lichamelijk welzijn in de eerste plaats voor ogen, maar ons geestelijk wel zijn. Dat wil niet zeggen dat het lichaam niet belangrijk is. Maar je kunt het lichaam voeden, je kunt het onderhouden. Maar dit lichaam waar we in wonen, dat houden we niet. We krijgen een nieuw lichaam, wat gelijkvormig is aan het lichaam van de Heer Jezus. Wat belangrijk is, dat onze geest, dat hij zich verbindt met de geest van God. Nu, in het tweede hoofdstuk, als ik dat even in vogelvlucht mag zeggen, dan wordt de hele wereldgeschiedenis vanaf het moment van Babel tot aan de eindtijd wordt daar in beeld gebracht. En die goddeloze koning Nebukadnezar die droomt en hij kan er totaal, hij weet er geen weg mee. En dan zie je dat God een bedoeling had, zowel met Daniël en ook Hanania, Mishael en Azaria. Ik noem even de namen die ze mee hebben gekregen van hun ouders bij hun geboorte. Dat ze een taak hadden aan dat hof. En dat geeft ons ook een profetisch inzicht, niet alleen van de tijd van toen, maar ook wat er zou komen. En dan richt die koning een beeld op. 30 bij 3 meter. Nou, dat was best wel heel groot, moet je zeggen. Daar kon je niet aan voorbij gaan. Een enorme lengte, helemaal van goud. En waarschijnlijk is hij geïnspireerd geworden door het beeld dat hij gedroomd heeft. Hij was dat gouden hoofd, zoals we dat in de Bijbel lezen. En wat doet u dan? En dat kun je ook in deze tijd kun je dat plaatsen. Van als de duivel een plan heeft, of dat er iets uitgebroed wordt, en dat zie je ook in deze wereld naar voren toe komen, van, de naam is al even in het kort, is dat al gevallen, van Klaus Schwab, die is al jaren bezig om zijn tentakels over de hele wereld uit te spreiden, en hij heeft een vernuftig plan bedacht, wat allemaal achterkamertjes politiek is. En wij worden daar langzamerhand mee geconfronteerd. Gedoseerd wordt het bij ons binnengebracht. En heel veel landen gaan daar ook in mee. Maar het is een duivelsplan. Het heeft eigenlijk maar één doel om mensen te onderwerpen aan een totalitair systeem. En dat is al begonnen, want ook Nebukadnezar was een pion van de macht van de duisternis. Hij was een hoogmoedig mens, en dat zien we in onze samenleving ook steeds naar voren toe komen. De kopstukken, de bobo's van deze tijd, die zijn zo hoogmoedig en denken dat ze alles maar kunnen maken. Dus een beetje een maakbare samenleving. Maar daarbij houden ze niet rekening met God. Op geen enkele manier. Zij denken dat ze de oplossing hebben. Maar de oplossing ligt in Gods handen. Ook in deze tijd, broeders, zusters. En we moeten ons daar ook door laten bemoedigen. We moeten ons niet ongerust maken om datgene wat er om ons heen gebeurt. Maar we moeten de ogen gericht houden op de Heer Jezus. Nu, we zien dan ook, hij richt dat beeld op, he, van, je komt dat ook weer, die zes, die kom je daar weer in tegen, wat je ook in Openbaring 13 hebt, want de mens is gefocust op beelden, he, van dat is nou een keer dat zichtbare, dat willen we zo graag omarmen. Maar de zichtbare dingen, zegt ons de Bijbel, zijn tijdelijk en de onzichtbare dingen zijn eeuwig. En daar ligt een duidelijk verbod ook in het Oude Testament om ons niet bezig te houden met beelden. Dat is een ernstige waarschuwing. Nu, we weten, en dat hebben we ook gelezen met elkaar, dan wordt dat al die kopstukken van de wereld die worden toenmalige weer, die worden van zijn rijk worden uitgenodigd. En als je een bevolking op de knieën wil krijgen, dan moet je beginnen met de top. Dan heb je al heel veel gewonnen. Dat gebeurt ook in deze tijd. Van mensen moeten een bepaald voorbeeld hebben. En je ziet het dan ook van, oh ja, maar als je wat op de maatschappelijke ladder staat, dan heb je ineens heel veel ingang en ook invloed op mensen. Want die kunnen het weten. Ik hoop dat u me goed begrijpt, maar er is een cultuur ontstaan, ook in de kerken, dat weet u ook wel, van, ja, de dominee weet het. Al ligt hij ook dat het gedrukt staat. Dat de dominee weet het. Maar dat is natuurlijk een enorm gevaar. Want de Bijbel weet het. En ik denk dat we elke keer weer terug moeten naar de basis, het fundament, naar de eerlijkheid en de oprechtheid. En dat ontbreekt er juist. We hebben, men neemt net dat wel eens kwalijk, maar wat wordt er niet gelogen in de politiek? En mensen die accepteren dat. En degene die het hardst liegt, die krijgt de meeste stemmen. Het is bijna niet te geloven. Maar dan, waar blijft onze objectiviteit, vraag ik mij dan af. In alle eerlijkheid. Van, de Bijbel houdt ons een spiegel voor, dat we oprecht moeten wandelen. En hoe kan het dan dat je dingen navolgt die niet kloppen? Nu, we zien hier een enorme scheiding, maar we zien ook dat de grote massa zich neerbuigt. En dat zijn allemaal mensen die, laten we zeggen, die gestudeerd hebben, die hoog op de maatschappelijke ladder stonden. Dat heb je nu ook. En dan gaan ze zich buigen, ik hoop dat u mij dat niet kwalijk neemt, voor zo'n domme afgod, waarvan de Bijbel zegt, die kunnen niet horen, niet spreken en niet zien. Het is helemaal niet, het is met hun eigen handen gemaakt en daar ga je voor knielen. Het is bijna niet te geloven. En de levende God, daar gaan we aan voorbij. Maar hier komt dan naar voren toe, en dat zien we dus ook, hè? En dan wordt de muziek ingezet. Nou, de muziek die maakt ook wat los bij mensen. Mensen die gingen vroeger met tromgeroffel de oorlog in. Men moest gestimuleerd worden. En ik moet je ook eerlijk zeggen, broeder, zuster, er is goede muziek, maar er is ook heel veel verkeerde muziek. En het is heel belangrijk om dat te onderscheiden. Maar ook de wereld zit vol met vergiftigde muziek, die totaal niet klopt. En weet je wat de ernst van de situatie is? Het komt ook binnen in onze gelederen. We komen dat ook tegen in heel veel liederen die opnieuw geschreven worden. En zijn we objectief om daarna te kijken. Klopt het inderdaad? Komen die liederen overeen met hetgeen wat de Bijbel zegt? Nu, dan mag je best een vraagteken bestellen. Maar muziek maakt heel veel los. Het maakt de mensen als het ware even los, maar het beïnvloedt ook hun denken. En dan zien die grote manifestaties, waar jonge mensen bij elkaar komen, maar ook ouderen. En die muziek die is zo kei en keihard, het is niet te geloven. Het gehoor wordt erdoor gestoord. Er zijn heel veel jonge mensen die al gehoorproblemen hebben. En ze denken, hoe is het mogelijk? Maar ze worden meegesleept en er worden dingen gedaan die niet kloppen. Nu, we zien dat die invloed van de muziek heel duidelijk ook, dat was in die tijd al zo. Het is een instrument in de handen van de Satan om mensen te onderdrukken. Dingen te laten doen die ze eigenlijk niet willen doen. En dan gaat u muziek klinken. En dan wordt er verwacht, dat had je ook gezegd, dat was dus de aansporing ook van als die muziek gehoord wordt van vele instrumenten, dan moet je gaan knielen. En zo niet, dan wacht de brandende oven. Nou, ik geef het je te doen. Ik denk dat menigeen zou zeggen van, dan maar knielen. Maar wat zo bijzonder is, en dat zien we dus aan deze drie jongelingen. Ze blijven staan. Als de muziek klinkt, blijven ze staan. En dat is eigenlijk ook een appel, broeders, zuster, naar u en mij. Hoe staan wij in deze samenleving? Blijven we recht opstaan voor de dingen voor de Heer? Buigen we niet voor alles wat de wereld ons aanbiedt? En dat valt natuurlijk op. Hè? Ik heb een mooie diaprojectie daarvan. Dat je dat mooi ziet. Hè? Dat al die mensen gaan buigen en dan die drie jongelingen die blijven staan. Nu, ik moet u zeggen. Ze hadden geen enkele garantie. Dat ze zouden overleven. Wij hebben ook geen enkele garantie. Er zijn op dit moment, en dat weten we natuurlijk, heel veel gelovigen die onderdrukt worden, maar die ook om het leven worden gebracht, omdat ze hun geloof in de Heer Jezus niet willen loslaten. Maar de keuze die ze maken om zich aan God vast te houden, is sterker dan het leven hier op aarde. En ik moet u ook zeggen van, God geeft nooit een voorschot op de genade. Hij geeft genade op het moment dat je het nodig hebt. Hij geeft nooit een voorschot. Maar altijd op het moment. Ik zeg maar, God komt nooit te vroeg, hij komt nooit te laat, hij komt altijd op tijd. Dat is zo bijzonder. Dat is het mooie ook, dat mag je in je leven ook ervaren. Soms, en ik neem aan dat u die ervaring ook wel hebt, dat je denkt van, hoe moet het nu verder, Heer? Want ik weet het even niet meer. Ik sta op een kruispunt en ik weet het niet meer. Maar weet u, waar wij dingen loslaten, begint de Heer te werken. Dat is zo bijzonder. Soms moet je dingen overgeven, maar het vertrouwen ontbreekt vaak. Hè? Dat we denken, zou het wel zo zijn, hè? Er is altijd een beetje die onzekerheid die gevoed wordt door de tegenpartij. We zien dat ook in Israël. Hè? Een volk wat zoveel wonderen heeft gezien. De ene wonder naar het andere. En, ach, ze vielen altijd weer terug. En het verlangen was er weer. Ach, laten we maar weer naar Egypte teruggaan. Wat zijn we mensen? Maar goed, we gaan weer terug naar ons gedeelte uiteraard. En zij blijven staan en dat valt op. Maar dan komen de verraders. Die zijn er tegenwoordig ook. Er zijn al bepaalde landen die hebben een heel systeem opgericht om elkaar te verraden. In Nederland hebben we ook zoiets. Je kunt daar ook nog, je kunt daarheen bellen. Want ja, er wordt op je gelet. Want als je christen bent en je hebt andere principes. Ja, dan ga je in er als het ware tegen de gevestigde orde. Laten we maar heel eerlijk zijn. Broeder, zuster, mag je, ik zou u dat persoonlijk willen vragen. Wat van gezag acht u hoger? Het gezag van God of het gezag van de overheid? Maar dat komt natuurlijk even, want dan kom je op het punt van de burgerlijke ongehoorzaamheid. Hè? Moet je de overheid in alles volgen? Nee dus. Oh nee, broeder. Maar dat staat toch in de Romeinenbrief dat je dus de overheid moet gehoorzamen? Ja, maar wat staat er boven de overheid? De wetten van God. En zodra de overheid besluiten neemt die tegen het woord van God ingaan, dan hebben wij te maken met het hoogste gezag en dat is het gezag van God. Niet anders, broeder, zuster. Dan worden wij geacht om daarvoor te buigen. En dat na te volgen. En dat gebeurt hier ook. Dat doen ze in volle beleefdheid zou ik willen zeggen. Want ze worden verraden. Nu, en je ziet het ook, hè, dat zie je ook om ons heen. Zodra je dus iets met je hoofd boven het maaiveld uitsteekt. Dan wordt er al niet meer geaccepteerd. Want je moet meewandelen met de massa. En als christen, wat zegt de apostel Paulus ook tegen de Efeziërs, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. We zijn niet beter, we zijn anders. Nu ze worden ter verantwoording geroepen. En ik denk te mogen zeggen, broeder, zuster, dat het beste moment zal zijn dat ook wij ter verantwoording worden geroepen. En vooral degenen die met het woord dienen, we hebben dat altijd ingecalculeerd. Ik ben nu alleen, zoals u weet, maar ik heb altijd tegen mijn vrouw gezegd, vandaag of morgen staan ze bij me voor de deur. Dat gaat gebeuren. Want je zegt iets wat hun niet welgevallig is. Je legt iets bloot wat ze niet willen horen. En toch worden geacht om het woord te eerbiedigen en om dat te zeggen wat de Heer zegt. Nu, ze komen bij de koning. We hebben dat gelezen met elkaar. Hè? We gaan daar nog even naar terug in het 14e vers. Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen, is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Is het waar? Nou, het was daar één grote massa van afgoderij daar aan het hof van Nebukadnezar. En ik moet u ook zeggen, de wereld zit in deze tijd ook vol met afgoderij. Echt. Het is onvoorstelbaar. Het occultisme viert hoogtij. Het decadente leven van mensen om ons heen. Het is één smerige puinhoop. De wereld is een Sodom en Gomorra geworden. Broeder, zuster. Onze broeder heeft er vanmorgen al een beetje naar gerefereerd. Als je dat leest in Romeinen 1. En dat was toen al een probleem, maar het is nu veel groter geworden. Maar je mag de zonde waar de wereld in aan ten onder gaat, mag je niet meer benoemen. En als je iets zegt tegen de regenboogvlag, nou lieve mensen, dat is niet best hoor. Daar mag je eigenlijk niks van zeggen. Maar wij hebben een andere regenboog. Dat is de belofte van God. En hier zie je ook weer dat de duivel ook weer een bepaald gedrag kopieert. Iets kopieert wat van God is. Maar niet van God. Bij wijze van spreken. De duivel maakt daar misbruik van. Zo mag ik dat wel zeggen vanmorgen. Goden. Veel godendom. En dat gouden beeld, dat was zichtbaar. En ik denk, hier komt de dapperheid van het geloven dus heel duidelijk naar voren. Door nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn, fluit, zieterluid, lierpan, fluit en allerlei muziekinstrumenten hoort neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op dezelfde ogenblik midden in de brandende vuur open worden geworpen. En wie is dan die God die u zou kunnen verlossen? Hij tart als het ware hier de levende God. Hij dacht boven alles te staan. En dat zie je ook in deze samenleving terug. Ze tarten de levende God. Ze denken dat ze alles kunnen oplossen. En ze denken dat ze de menigte moeten laten buigen voor alles wat de wereld aanbiedt. Broeder, zuster. Maar dan kom je op gevaarlijk terrein. Want God is almachtig. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft alles in zijn machtige hand. En je kunt hem uit je leven wegbannen. Je kunt het bestaan van God verloochenen. Je kunt zeggen van, hij bestaat niet. Maar hij leeft. En wij leven met hem. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we dat voor ogen houden. En het is, de Bijbel zegt het ons, het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. Want ieder mens, zij gelovig of ongelovig, zal op een bepaald moment zijn knieën moeten buigen. Dat is een lied in de bundel van Johannes de Heer, lied nummer 33 van zegt: eens buigt zich ook alles voor Jezus in het stof. De mensen die zeggen, ja, maar goed, er is niets en we laten ons verbranden en we staan niet meer op. Oh nee, nou je komt weer hoor. Ieder mens zal weer opstaan, ook de ongelovigen. En ze zullen voor de rechterstoel van, voor de grote witte troon staan, voor God. Het is een ernstige waarschuwing, die nu zijn knieën buigt voor de Heer Jezus, zijn leven in zijn hand legt, komt niet onder het oordeel. Maar degene die dat afwijzen, dat is natuurlijk heel ernstig, zijn voor eeuwig verloren. Voor eeuwig, zonder God, zonder de Heer Jezus dan. Wie is dan de God die u zou kunnen verlossen? Nou, en ik denk, kijk, wij weten nu, we staan achter deze geschiedenis. We kennen de uitkomst, maar zij kennen de uitkomst niet. Ze wisten niet, maar één ding wisten ze. Ze hielden vast aan het geloof in de levende God. Wie is dan de God die uit mijn handen zou kunnen verlossen? Zadrach, Mesach en Abednego antwoorden en zeiden tegen de koning Nebukadnezar, we hoeven u hierop geen antwoord te geven. Kijk, weet u, we zijn heel graag geneigd tot discussies. Hè? Om ons te gaan verdedigen en onze argumenten naar voren toe te brengen. Maar eigenlijk niet doen, broeder, zuster. We hoeven geen verantwoording af te leggen. Tegen wie dan ook. We mogen wel getuigen. Dat deed Paulus ook, weet u dat? Weet ik wel dat even. In het laatste hoofdstuk van Handeling stond Paulus voor Agrippa. Geboeid, nog wel. Ook een heel bijzonder moment. Maar wat heeft hij daar een getuigenis neergelegd? Hè? En hij stond daar eigenlijk, want hij moest schuldig verklaard worden, want hij werd aangeklaagd. En hij spreekt namens de Heer Jezus, door de kracht van de Heilige Geest. Zo bijzonder, broeders en zusters. En dat gaat ook, dat mocht hij ook ervaren, dat de Heer Jezus op een gegeven moment tegen zijn discipelen zei van, als u voor koningen, overheden en machten komt, denk niet op het moment wat u zou moeten zeggen. Want ik zal het u geven, door de kracht van de Heilige Geest. Ik zeg het even met mijn woorden. En Paulus, je had zo'n overtuigend getuigenis dat koning Agrippa op een gegeven moment zegt, gij beweegt mij bijna om christen te worden. Nou, dat was ook de bedoeling. Maar wat een overtuiging, hè? Hij was geboeid. Maar dat heeft hem niet belet om een geweldige getuigenis. Dat zien we hier ook met deze jonge mannen. En dan gaan ze verder. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen. Als het moet, we hebben geen enkele garantie. De garantie van het eeuwige leven was er wel. Want wat er ook gebeurt, ze kunnen je lichaam kapot maken, ze kunnen je opbranden, ze kunnen je ophangen, wat ook. Hebreeën 11, leest u het maar dat hoofdstuk. Het gebeurde met gelovige mensen, uit elkaar gerukt. Noem maar op, ze hebben alles meegemaakt. Maar de geest kunnen ze niet vernietigen. Nooit. En als ze hier ombrengen, ik had laatst een gesprek was iemand die zei tegen me, ik heel goed ken. En als u nu voor de gemeente staat, en er komt iemand binnen met een wapen, wat doe je dan? Nou, dan moet je de genade van God hebben, wat je dan doet. Maar zo ik er nu in sta, zeg ik, nou, ik blijf mooi staan. En ik zou ook zeggen, waarom? Hij schiet me regelrecht de hemel in. Zo is het toch? Ik denk, de angst die we hebben, want dat is natuurlijk ook de keuze, hè, van, kun je weglopen voor dingen? Nee, soms wel. En in de meeste gevallen niet. Wij zullen uw koning voor uw beelden niet buigen. Wat een dapperheid. Nog even dat deze. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal onze koning uit uw hand verlossen. Zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw God niet zullen vereren. En het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zult aanbidden. Niet zullen aanbidden. Dat zullen we niet doen. Ze worden ook genoemd in Hebreeën 11. De geloofshelden. En wat ben ik dankbaar, broeders en zusters, dat deze dingen opgetekend zijn in de Bijbel voor een groot voorbeeld voor ons. En wat gebeurt er? Sterke mannen worden uitgenodigd om ze te binden met touwen. De oven die wordt 7 maal heter opgestookt, kun je wel zeggen. Van de agressie van deze man was zo groot. Hè? En ik denk dat merk je ook. De agressie tegen de christenen, ook in deze tijd, wordt steeds groter. Mag ik het zo zeggen vanmorgen, broeder, zuster? Ze zijn straks blij dat ze van ons af zijn. We zijn hele lastige mensen. We zijn het overal niet mee eens. En een heleboel dingen niet zijn we het niet mee eens. We zijn anders, dat heb ik al gezegd. En we zijn lastig. We zijn als het ware het kloppend hart van de wereld. De kurk waar de wereld op drijft. En als die kurk straks de gemeente wordt weggerukt. En ik verwacht dat heel spoedig. Ik hoop dat nog mee te maken. Want dat is natuurlijk prachtig. Dan hoef je niet te sterven. Dan gaat het geloven over en aanschouwen. Maar het is wel de realiteit. Hè, van wij zijn de kerk van de wereld. Dan komen die mannen. En die binden hen. En die gooien in die oven. En ze laten zelf het leven. Vreselijk, hè? Weet u, ik neem u even mee naar de actuele situatie. We weten, het is natuurlijk vreselijk, iedere oorlog is vreselijk. Maar Oekraïne is in de oorlog geraakt met Rusland. En we zien Rusland, en dat is natuurlijk ook zo, de agressor. Maar wat doet de wereld? En ik hoop dat u mij goed begrijpt. Wij sturen wapens. En wat wordt er met die wapens gedaan? 10.000 jonge mensen worden neergemaaid. En we vinden het allemaal goed. De wapenindustrie die floreert. De duivel, de moordenaar van het begin, die lacht met al deze dingen. En al die wapens die geproduceerd worden, ook in deze tijd. We zouden iedere hongerige mond ermee kunnen voeden, wat van geld dat daarin gestopt wordt. Maar we gaan gewoon door. De wereld is verduisterd in hun denken. De God van deze eeuw heeft de zinnen van de mensen verblind. En weet u wat het grote probleem is, broeders, zusters? Dat juist ook het profetisch woord niet meer wordt, vaak niet meer wordt geopend in deze tijd. Van er staat zoveel in de Bijbel wat ons vertelt over de toekomst. En het blijft voor velen verborgen. Want het evangelie is een beetje horizontaal geworden in heel veel kringen. Het moet allemaal een beetje, weet u, we zijn eigenlijk, als ik dat woord mag gebruiken, wereldgelijkvormig geworden. En we kopiëren het gedrag van de wereld en brengen het in heel veel geloofsgemeenschappen. Dat is de tragiek van deze tijd. Nu, broeders, zusters, dan weten we wat er gebeurd is. Ze worden dan in die oven gegooid. En ik wil u daar echt in meenemen, want het is natuurlijk heel bijzonder. Het is zo bekend, maar het is zo bijzonder. Want dan lopen ze niet meer met z'n drie, maar er is nog eentje bij. Er komt een vierde bij. En we mogen ervan uitgaan dat het de Zoon van God is die zich bij hun voegt. In die vurige oven, wat een wonder, hè. Wat hebben wij toch een machtige God, hè? Die staat boven alle natuurwetten. En ze wandelen vrij rond. De touwen die zijn van hen af. Die zijn verbrand. Maar ze lopen er vrij rond. En dan komt deze koning met al de mensen die bij hem zijn tot de ontdekking van, wat zien ze daar? Oei, je had het graag mee willen meemaken, hè? Die verbazing dan. Daar lopen vier mensen, hoe kan dat nu? En dan komt er even een ander moment. Hè. Dan gaat die koning, die gaat er naartoe. Hij komt niet te dichtbij, was hij natuurlijk ook verbrand. Ik maak er wel eens een grapje van, want hij zei zaterdag meester gaan op en tegen, kom daar buiten toe. Hij had ook kunnen zeggen, nou kom maar lekker bij ons. Hè. Maar goed, dat is even terzijde natuurlijk. Maar dan, ze waren burgerlijk ongehoorzaam. Naar Gods bevel. En toen, op uitnodiging van de koning, kwamen ze naar buiten toe. Er was geen brandlucht aan hun kleding. Op geen enkele manier. En de touwen waren verschroeid. Ze waren vrij. Broeders, zuster. En dat zegt ons ook iets over Israël. We weten dat Israël een hele moeilijke tijd tegemoet gaat. Het is ook een profetisch iets waar we mee te maken hebben. Israël gaat een hele moeilijke tijd. Die komt als het ware in de brandende vuuroven van de wereld, maar ook van God terecht. Maar er is een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. God is altijd een barmhartig God geweest, maar hij is ook een rechtvaardig God. En ook in die periode zal een gedeelte van Israël behouden worden. En ik zie, dat ziet u natuurlijk ook, de ontwikkelingen die er zijn in Israël. Het land is tot op het bot toe verdeeld. Er gebeuren heel veel dingen. De zonde viert daar ook hoogtij. Hè? Maar er komt een moment, dat vind ik zo mooi. Er komt een moment dat ook zij, dat er een overblijfsel is, wat de Messias in de ogen zal zien. Dat hij zich zal openbaren aan het volk Israël. Met de woorden, ik zeg het even, want zo gaat het ook. Je kunt het eigenlijk ook in de typologie terugvinden met toen zijn broers, toen Jozef zich bekend maakte aan zijn broers. Ik ben Jozef. En ze schrokken ervan. En zo zal de Heer Jezus straks, ik ben het. Ik ben de Messias. En dat zal een totale bekering geven broederzuster van het hele volk Israël. Nog even terug naar wat verder staat. Van in het 27e vers wil ik nog even met u lezen. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden en de raadslieden van de koning bijeen. En ze zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid en hun mantels waren niet verteerd. Ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hen. En Nebukadnezar nam het woord en zei: geloofd zij de God van Zadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost, die hem op hem hebben vertrouwd. Nu, broeder, zuster, ik heb al even gerefereerd en daar wil ik ook mee afsluiten naar Openbaring 13. Want dan vindt u precies hetzelfde. Als de gemeente straks weggerukt is, dan zal ook daar een beeld opgericht worden. Een beeld wat ook nog kan spreken. En die technieken die hebben we in handen. Om dat allemaal te laten doen. U hebt natuurlijk ook wel gehoord van de kunstmatige intelligentie. We zijn heel ver gevorderd op heel veel gebieden. We kunnen mensen dingen laten zeggen. Ze kunnen mij als het ware dingen laten zeggen die ik nooit gezegd heb. Terwijl ze mijn profiel daarvoor gebruiken. Het is heel ernstig. Dus je wordt totaal gemanipuleerd, om zo maar te zeggen. Dat is de tijd waarin wij leven. Maar dan heb je Openbaring 13. En dat is een ernstige waarschuwing. En dan wordt op een gegeven moment wordt er een beeld opgericht. En als je niet buigt voor dat beeld, word je omgebracht. Je krijgt een merkteken. Dat hebben we nooit gedacht, hè? Het is wel zo bijzonder wat het woord daarover zegt, broeders en zusters. Als we pakweg 50 of 60 jaar teruggaan, toen er nog geen televisie was. Er was nog wel sporadische radio, maar er was nog geen televisie. En de beelden waren niet van die telefoons. Allemaal, het was er allemaal niet. Het leven was een stuk simpeler, om zo maar te zeggen. En als je dan het boek Openbaring las, en je leest daarin, en er komt een tijd dat mensen niet kunnen kopen, nog verkopen, dan had je gedacht, wat moet je daarbij voorstellen? En dan het feit dat, laten we zeggen, dat twee profeten, men denkt dat het Mozes en Elia is, maar goed, dat weten we even niet, maar dat die eigenlijk opstaan, en dood liggen op de straten van Jeruzalem, ten aanschouwen van de hele wereld. Had u het ooit, hadden we het kunnen bedenken? Nee. En nu weten we dat alle middelen in huis zijn om het bij ons in de huiskamer te brengen. Voortschrijdende openbaring noemen we dat. Heel bijzonder. En dat gaat gewoon gebeuren. U en ik heb het wel meer gezegd, ik probeer de mensen daar ook tegen te waarschuwen. Wat zegt het Wereld Economisch Forum? Je mag geen bezittingen meer hebben, want dan ben je gelukkig. Nou, daar gaan we naartoe. De controle op ons financieel stelsel is gewoon heel groot. We zijn ook niet meer baas over ons eigen geld. Nee, men probeert ook, laten we zeggen, de wet uit de kast te halen, die in de oorlog van toepassing was, dat de overheid alle rechten naar zich toe trekt om te zeggen dat ze alle eigendommen kunnen onteigenen. Zo ver gaan we. Ik wil u niet bang maken, wij hebben een ander huis. We hebben dat vanmorgen gezongen, toch? We zijn op reis naar huis. Nou, daar kunnen ze niet komen, hoor. Ze kunnen een hoop dingen, maar daar kunnen ze niet komen. Maar daar wil ik u echt mee bemoedigen. Maar daar leven wij in die tijd. En je wil ook de jonge mensen aansporen door te zeggen, lees de Bijbel, lees het profetisch woord. God heeft inzicht gegeven, broeder, zuster, in alles wat ons staat te wachten. En natuurlijk, de oordelen als zodanig, die voorafgaan aan het duizendjarig vrederijk, die oordelen zal de gemeente niet meemaken. Want voor de verzoeking, Philadelphia, gij hebt mijn woord bewaard, gij hebt mijn naam niet verloochend. Ik zal u bewaren voor het uur van de verzoeking. Wij zijn niet onder het oordeel, we zijn onder de genade. Christus heeft het oordeel voor u en mij gedragen, het kruis van Golgotha. En waar we toe worden aangespoord, keuze. Voor wie kies je? En dat geldt natuurlijk voor ons allemaal. Want iedere dag word je gedwongen om een keuze te maken. Wie ben je? Wat doe je? En wil je de Heer blijven volgen in alles? Nu, broeder, zuster, God is bemachtigd om ons voor alles te redden. Maar we weten ook dat er situaties zijn dat je het leven moet laten. Ik wil daar ook mee afsluiten. Toch even Stefanus benoemde. We hebben wel even dat in Handelingen 7 onder andere. Een van de godsmannen. Geweldig getuigenis, vervuld met de Heilige Geest. Dan zou je zeggen van, God, deze man die staat voor het leven. En die heeft nog een geweldige taak in de wijngaard van de Heer. En die wordt gestenigd. Maar voordat hij gestenigd wordt, wandelt hij door het Oude Testament heen. En hij confronteert de raad met het feit waar ze verantwoordelijk voor zijn. Bijzonder, bijzondere man. Bijzondere broeder, zou ik willen zeggen. En dan op een bepaald moment, als hij dat heeft, hij zet dan ook zijn toehoorders in de beklaagde banken. Jullie hebben de Messias gekruisigd, daar zijn jullie verantwoordelijk voor. En als hij dan op een gegeven moment, je zou eigenlijk heel graag naast hem willen staan. En dan ziet hij hem hoog. Ik zie de hemel geopend. En de Zoon des Mensen staan aan de rechterhand van de Vader. Hij kreeg een voorsmaak van de plaats waar hij naartoe zou gaan. Wat bijzonder, broeder, zuster. Dus wat er ook gebeurt in ons leven, wees niet bang. Wij staan aan de goede kant. En hij werd gestenigd. En hij kon met de gebed op zijn lippen sterven. Door te zeggen, ontvang mijn geest. We gaan naar de Heer. Broeder, zuster, we zijn op doorreis. Alles wat de Bijbel ons zegt. Maar één ding. Volhard in het geloven. Blijf je keuzes maken op basis van wat de Bijbel zegt. Daar wil ik u echt toe aansporen. Want dan hebben we God aan onze kant. Amen.